Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 1 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, redacteur van Energeia. Ja Hans, welkom terug.
Goedemorgen.
Was je hier ook nog, hè?
Ja.
We gaan het deze week hebben over aardwarmte. Afgelopen jaar is de warmteproductie uit geothermie niet toegenomen, terwijl aardwarmte een belangrijke warmtebron moet worden in een tijdperk zonder aardgas. Hans vertelt zo meteen hoe dat komt. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En Wouter is ook weer bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste de schadevergoeding voor energiebedrijf Uniper. Ruim 165 miljoen. Bedoeld als compensatie voor de productiebeperkingen van de kolencentrale op de Maasvlakte in het eerste halfjaar van 2022. Verder, heel leuk, de komst van een windmolenpark net over de grens in Duitsland stuit op bezwaar van de gemeente Emmen. En die gemeente grijpt terug op een grensverdrag van 2 eeuwen oud om de komst van die windturbines tegen te houden. En tenslotte een Eindhovense bedrijf, Tomorrow Energy, heeft een bouwvergunning gekregen voor een grote batterij in de Eemshaven. Daar gaan we het even over hebben. Die batterij moet in 2027 een aansluiting krijgen op het hoogspanningsnet van TenneT.
We beginnen met Uniper. Dat krijgt een schadevergoeding voor de opgelegde productiebeperking van de kolencentrale op de Maasvlakte in 2022 dus.
Ja.
Ja, Wouter, waarom is die productiebeperking toen ook alweer opgelegd?
Ja, dat had te maken met het Urgenda-vonnis, zoals dat heet. Hè. Dat was allemaal nog voor de oorlog in Oekraïne. De strijd tegen klimaatverandering, daar had de stichting Urgenda had daar een rechtszaak over gevoerd. Nou, lang verhaal kort, ze hadden dat gewonnen. Er moesten maatregelen genomen worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. En een van de maatregelen die genomen was, was om de kolencentrales gedurende de jaren 2022, 23 en 24 te beperken in hun productie. Zij mochten nog maar 35% van hun theoretisch maximum aan CO2-uitstoot uitstoten. Nou, in de praktijk kwam dat gewoon neer op een productieplafond van 35%.
Ja.
Op jaarbasis. Dat werd ze opgelegd. En dat is op 1 januari 2022 is dat ingegaan.
Ja, en inmiddels geldt die productiebeperking al niet meer.
Nee, inderdaad. Want die maatregel was koud ingegaan en toen viel Rusland Oekraïne binnen. Ontstond een enorme energiecrisis. Leveringszekerheid kwam in het geding. Moesten zorgen dat we onafhankelijk werden van Russisch aardgas. Nou, een van de dingen om dat te doen is om je elektriciteitsproductie niet met aardgascentrales te verzorgen, maar om daar kolencentrales voor in te schakelen.
Ja.
Dus het feit dat die kolencentrales niet meer mochten draaien was een enorme beperking voor de leveringszekerheid. En toen heeft minister Jette heeft gezegd van nou ja, ja dit verandert alles. Ik trek die productiebeperking in.
En per wanneer was dat?
Dat was op 21 juni 2022.
Oké, ze krijgen dus een schadevergoeding van 165 miljoen euro. Dat is een groot bedrag. Met welk geld wordt dit eigenlijk betaald?
Ja, die schadevergoeding, misschien eerst even goed om terug te komen, die zat al in het wetsvoorstel. Hè. Er werd dus een productiebeperking opgelegd gedurende 3 jaar. En daar zou een schadevergoeding tegenover komen te staan. Die schadevergoeding daarvan is bepaald van dat is afhankelijk van de marktprijs voor elektriciteit. Ja, en mede door die energiecrisis was die marktprijs ontzettend hoog. Dus die schadevergoedingen pakken ook heel erg hoog uit.
Mm.
165 miljoen euro voor Uniper. En dat wordt betaald uit de SDE++ middelen, zoals dat zo mooi heet. Nou, SDE, dat is een subsidieregeling waarmee eigenlijk alle hernieuwbare energie in Nederland wordt gesubsidieerd. Hè? Heel veel windturbines die je ziet, heel veel zonneweiden die je ziet. Het is veel breder hoor. Ook mestvergisting en geothermie waar we het straks over gaan hebben.
Mm.
Enzovoort. Al die dingen worden gefinancierd uit de SDE. En de SDE zit zo in elkaar dat de onrendabele top, wordt dat genoemd, wordt daarmee vergoed. Dus op het moment dat je als, nou ja, bijvoorbeeld als windturbine, als de stroomprijs zo hoog is dat jij al voldoende verdient door het verkopen van je elektriciteit, dan wordt de subsidie op nul gesteld. Is de marktprijs voor elektriciteit heel laag, dan wordt er veel subsidie uitgekeerd. Dus die SDE, daarvoor wordt een bepaald bedrag gereserveerd wat uitgaat van de maximale uitkering. Maar ja, je zit nooit aan de maximale uitkering, want die elektriciteitsprijs is vaak wel wat hoger. Dus er zitten heel veel meevallers in die pot. Nou, het idee is dat die meevallers allemaal gebruikt worden om weer opnieuw hernieuwbare energie te stimuleren of CO2-reductie te stimuleren. Maar onze collega Katrijn de Ronde legde dat vorig jaar heel mooi bloot. Er wordt nog veel meer uit die SDE-pot gefinancierd. Nou ja, waaronder dus deze schadevergoeding voor het kolenstookplafond.
Ja, en zijn er meer bedrijven die zo'n schadevergoeding krijgen?
Jazeker. We hebben drie kolencentrale exploitanten in Nederland. RWE, Onyx en Uniper. Voor RWE is de schadevergoeding, die was eerder al vastgesteld. Die is op 330 miljoen vastgesteld. Deels omdat het een grotere centrale is. Deels misschien omdat er andere marktomstandigheden voor RWE golden. Dat is niet helemaal duidelijk. Er wordt ook niks over losgelaten over hoe die schadevergoeding nou precies tot stand is gekomen. En voor Onyx moet de minister nog een besluit nemen.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Het bezwaar van de gemeente Emmen tegen de komst van een windmolenpark net over de grens in Duitsland. De gemeente beroept zich in haar bezwaar op het traktaat van Meppen uit 1824. Ja, Wouter, dat traktaat is dit jaar dus precies 2 eeuwen oud. En toen waren het heel andere tijden en waren er in ieder geval nog geen windmolens zoals we ze nu kennen. Wat weet jij over de oorsprong van deze regeling?
Ja, nee, helemaal niks natuurlijk. Maar Tijden van de Zee is daar voor ons ingedoken. Hij heeft daar een heel mooi artikel over geschreven. En daarom vond ik het leuk om daar nu even aandacht aan te geven. Het is inderdaad in 1824 gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het toenmalige Koninkrijk Hannover. En afgesproken werd om het aantal bouwwerken in 2 zones langs de grens van 376,74 meter... langs de grens zoveel mogelijk bebouwing daar te beperken. He, waar komt die afstand vandaan? Toen was dat kennelijk een gangbare maat. Waren 100 Rijnlandse roeden.
Roeden? Ja. Ik had er ook nog nooit van gehoord.
Ik ook niet. Ja. Maar het gaat dus om een stuk grens in de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen. En daar wilden de besturen, die koninkrijken, wilden daar de bebouwde zone zoveel mogelijk zoveel mogelijk beperken. Want de smokkel van de goederen in die grensstreken moest daardoor verminderd worden. Dus dat is een beetje de achtergrond van dat traktaat van Meppen.
Ja, wat zijn nu dan de plannen van het Duitse bedrijf waarover de gemeente Emmen zich zo opwindt?
Nou, het is een bedrijf ProWind, dat is ook in Nederland actief. En dat wil een gebied van 70 hectare ten zuiden van de grens met Nederland bij Schonebeek een windpark neerzetten. Het gaat om 5 of 6 windturbines. Hebben een tiphoogte van 261 meter.
Ja, en hoe ziet de situatie er nu uit dan?
De gemeente Emmen ziet die windturbines dus helemaal niet zitten. Ze willen op eigen grondgebied al helemaal geen windturbines. Ik heb ook eventjes. Het is een college van Wakker Emmen en de Partij van de Arbeid. Ik heb een collegeakkoord er even bij gesproken. Nou, het woord windenergie komt er niet eens in voor. Dat zou je positief kunnen zien, dat zou je ook kunnen zien van dat ze dus er niet per se een ontmoedigingsbeleid voeren, maar ook niet een actief beleid wat moet leiden tot meer windenergie. Mm-hmm. Maar die zien het niet zitten. De Duitse gemeente Emligheim wil het bestemmingsplan voor dit gebied veranderen om te zorgen dat daar toch die windturbines kunnen komen. De gemeente Emmen heeft dus onder meer met zich beroepend op dit traktaat van Meppen, heeft daar bezwaar tegen gemaakt.
Hoe groot is de kans dat het bezwaar van de gemeente nou slaagt?
Ja, daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Dat bezwaar is eerst bij het bevoegd gezag gelegd. Die gaan daar naar kijken. Ik heb begrepen dat het traktaat van Meppen al wel eens eerder is aangeroepen in bepaalde zaken. Wordt afwachten. Ergens in juni wordt hier een uitspraak over verwacht. En ja, daarna ligt de weg naar de rechter nog open. Dus over de uitkomst hiervan is niks te zeggen.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. De bouwvergunning van het Eindhovense bedrijf Tomorrow Energy voor een grote batterij in de Eemshaven. Wat is dit voor een batterij, Wouter? Welke rol krijgt deze batterij in de Eemshaven?
Ja, het is een behoorlijk forse batterij. 180 megawatt, 360 megawattuur. Dat is vergelijkbaar met een klein gascentraletje. Mm-hmm. Maar dat is toch behoorlijk fors. Het is een 2-uurs batterij, zoals ze dat noemen. Hij kan dus met die 360 megawattuur betekent dat hij 2 uur lang op vol vermogen kan ontladen of weer laden. Ja, hij komt in Eemshaven. Eemshaven is echt zo'n energieknooppunt in Nederland. Hè. Er staan allemaal elektriciteitscentrales, windparken, offshore windparken landen daaraan. De kabel met Noorwegen landt daaraan. Het ligt vlak met Duitsland, waar grensoverschrijdende verbindingen zijn. De kabel uit Denemarken landt daaraan. Dus er gebeurt ongelooflijk veel op energiegebied daar. Dus op zich een zinnige plek om daar ook met batterijen aan de gang te gaan. De business case voor deze batterij die stoelt eigenlijk op 2 pijlers. Aan de ene kant willen ze geld verdienen met wat we noemen arbitrage. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon op een goedkoop moment je batterij volmaakt om het op een duur moment weer te verkopen. Mm-hmm. En anderzins helpen met het regelvermogen. Daarmee wordt Tennet geholpen met het in het balans houden van het elektriciteitsnet.
Ja, Ja, het elektriciteitsnet is nogal vol. Hè? Gaat deze batterij net niet ook extra belasten?
Nou nee, dat is zeker geen gekke vraag. Hè? Op zich zou je intuïtief denken dat batterijen het net juist ontlasten. Omdat ze wat stuurbaar zijn. Mm-hmm. Maar onderzoek van bijvoorbeeld CE Delft toont aan dat batterijen niet per se onderdeel van de oplossing zijn van congestie. En soms zelfs gedrag kunnen vertonen. Zeker als ze dus met die arbitrage geld verdienen. Kunnen ze gedrag vertonen wat congestie juist verergert. Mm-hmm. Mijn collega hier in de studio, Hans van der Lucht, heeft gesproken met Tomorrow Energy directeur Hakan Yildirim. En die zei dat hij afspraken heeft gemaakt met Tennet over het gebruik van de batterij, zodat netcongestie niet verergerd wordt. En sterker nog, dat die batterij zo ingezet wordt dat congestie wordt helpen voorkomen.
Ja, de Tweede Kamer hadden deze week nog over de zorgen over zombie-aanvragen. De situatie waarin bedrijven meerdere aanvragen voor een aansluiting doen die ze waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Daaronder zijn ook veel batterijprojecten, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Ja, ja, het gaat dus over aanvragen die bedrijven voor de zekerheid doen. Hè. Er is, we hadden het net weer over congestie. De congestieproblematiek is echt nijpend. Er zijn heel veel bedrijven die niet kunnen rekenen op capaciteit op het elektriciteitsnet. En wat gaan die bedrijven dan doen? Ja, die gaan dan maar aanvragen alvast doen. Voor een mogelijke toekomst waarin ze dat nodig kunnen hebben. Hè, beter meeverlegen dan onverlegen.
Handdoekje zeker voor het onzekere. Ja.
Zeker voor het onzekere. Handdoekje leggen wordt dat ook genoemd. Heel begrijpelijk gedrag. Maar de netbeheerders hebben er wel last van. Want het is allemaal extra werk, al die aanvragen. Zorgt voor vertraging op de wachtlijst. En bovendien zorgt het voor onduidelijkheid. Want we hebben nu een wachtlijst. Er staan 10.000 bedrijven staan daarop. Voor gigawatten aan aanvragen. Maar de netbeheerders zeggen, ja, eigenlijk hebben we geen idee hoe reëel al die aanvragen zijn. Wat hier nou daadwerkelijk van gerealiseerd moet gaan worden en wat niet. Mm-hmm. Nou, batterijen zijn daar ook een belangrijk onderdeel van. Tennet sprak deze week over een batterij-exploitant die had op 112 locaties een aanvraag gedaan voor één batterijproject. Ja, dat zijn dan 112 aanvragen waarvan er maximaal eentje gerealiseerd gaat worden.
Yeah.
Ja, nou ja, goed, daar zit je dan mee. Maar ja, het is een zelfversterkend effect. Want hoe meer aanvragen er zijn, hoe meer bedrijven denken van ja, laat ik maar een aanvraag doen.
Ja.
Dus dat is een probleem. Er moet een oplossing voorkomen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die oplossing eruit gaat zien. De aandacht van de politiek is er in elk geval wel voor. Bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Silvio Erkens heeft daar moties over ingediend. Rob Jetten heeft het ook, de minister van Klimaat en Energie, heeft het ook nadrukkelijk op zijn netvlies staan. Ook de netbeheerders, Tennet wil ook handvatten hebben om die lijsten te kunnen opschonen. De regionale netbeheerders ook. Gesprekken lopen met de autoriteit Consumentenmarkt, die daar ook een belangrijke rol in speelt. Dus er is aandacht voor het probleem.
Dankjewel, Wouter. De productie van warmte uit geothermie is het afgelopen jaar niet toegenomen. En dat terwijl aardwarmte juist een belangrijke warmtebron moet worden in een toekomst zonder aardgas. Over hoe dat komt, praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Ja, Hans, aardwarmte dus. Een van de mogelijke alternatieven voor aardgas. Warmte wordt daarbij uit de bodem gehaald. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
De ondergrond is warm, zoals we kunnen zien als er weer eens lava in IJsland naar boven komt. Diep in de ondergrond zit ook warm water. Als je dat weet aan te boren, kan je het water naar boven pompen. Dat komt dus met, afhankelijk hoe diep je gaat, 100, 200 graden naar boven. En die warmte wordt dan overgenomen met een warmtewisselaar en vervolgens afgekoeld weer teruggepompt de ondergrond in. Dus dat warme water wordt niet direct gebruikt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan het water in bijvoorbeeld een warmtenet. Mm-hmm. Er komt dus geen CO2 bij vrij. Geen fossiele brandstoffen zijn nodig. Het is een hele schone energiebron. En inderdaad voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving, alle cv-ketels op aardgas, zou het in theorie ideaal zijn.
En zit zo'n soort warmte overal in de bodem?
Niet overal, maar op heel veel plaatsen. Ook in Nederland, hè? Ook al zijn we geen IJsland met warmwatergeizers. Mm. Ook hier in de bodem zit aardwarmte. Dat wordt ook al gewonnen. Met name de tuiners in het Westland, tussen Den Haag en Rotterdam.
Yeah.
Dus gewoon in de platte polder. Die gebruiken al veel aardwarmte.
Ja, want de Energiebeheer Nederland heeft het afgelopen jaar op veel plaatsen in Nederland al proefboringen gedaan. Hè? Hoe heeft dat uitgepakt?
Omdat de Energiebeheer Nederland, EBN, doet al mee aan mijnbouw, de olie- en gaswinning. En gaat nu ook meedoen aan de winning van geothermie, zijn expertise. gebruiken. En ze zijn bezig geweest met Scan, zoals het heet, het programma, om overal precies te kijken hoeveel geothermie, wat de mogelijkheden zijn voor geothermie in op diverse plaatsen in Nederland. Mm-hmm. Die resultaten zijn gewoon openbaar en beschikbaar voor de sector. Dus probeert de sector daarmee op weg te helpen om goede plekken te vinden om aardwarmte te winnen.
Ja. Ja, en afgelopen jaar is de warmteproductie uit geothermie niet toegenomen dus. Hè. Dat maakte Geothermie Nederland bekend. De productie bleef steken op 6,8 petajoule, net als het jaar daarvoor in 2022. Even voor onze achtergrond, hoeveel is dat ongeveer?
Volgens Geothermie Nederland zelf is de warmte die zij het afgelopen jaar hebben gewonnen ongeveer genoeg om alle huishoudens in een stad als Utrecht te verwarmen. Dus dat is best veel. Mm-hmm. Maar inderdaad, zoals je zegt, het was precies evenveel als de warmte gewonnen in 2022. Dus het is niet gegroeid het afgelopen jaar. Opvallend is wel dat het aantal geothermie putten wel is gegroeid volgens Geothermie Nederland. Dus het aantal bronnen is toegenomen, maar de hoeveelheid warmte die eruit is gewonnen is per put dus eigenlijk verminderd. In plaats dus geen groei in de hoeveelheid warmte. En dat komt, ja.
Heeft dat ook te maken met het aantal proefboringen dat is gedaan?
Nee, dat heeft daar niet direct iets mee te maken. Het heeft te maken met het verdienmodel. Of er geld mee te verdienen is met de warmte die ze naar boven halen.
En er is nog niet genoeg geld mee te verdienen?
Dat is moeilijk. En dat heeft te maken met de subsidie. Eerder al kwam aan de orde de SDE voor hernieuwbare energie. De SDE is ooit begonnen voor hernieuwbare elektriciteit. Windmolens, zonnepanelen. En die kregen dan subsidie als de kostprijs hoger was dan wat ze op de markt, de elektriciteitsmarkt, met die elektriciteit konden verdienen. Dus lage elektriciteitsprijs kregen de windturbines veel subsidie om die onrendabele top te vergoeden. Mm-hmm. Met een hoge elektriciteitsprijs ging de subsidie naar nul. Mm-hmm. En konden windturbinefabrikanten of exploitanten gewoon zelf verdienen aan hun windpark. Bij geothermie geldt een vergelijkbare systematiek voor de subsidie. Maar het probleem met geothermie is, met warmte is, er is niet zoals in de elektriciteitssector een warmtemarkt. Er is geen warmtenet van Nederland waar je je warmte op kan gooien. En een open markt zoals de elektriciteitsmarkt of de gasmarkt, waar je dan waar de prijs gevormd wordt.
Ja. Dus geen groot handelsmarkt.
Geen groot handelsmarkt, ja, precies.
En hoe komt dat?
De warmte is lokaal. Je haalt die warmte uit de bodem. Die kan je alleen daar gebruiken. Die kan je niet op een kabel naar Engeland gooien of naar Noorwegen.
Ja, dat lokale netwerken aanleggen.
Dat moet je lokaal. En je kan er niet opeens meer aan verdienen.
Ja.
En het tweede probleem is, de tuinders die veel van geothermie al gebruik maken om hun kasten te verwarmen, waarmee ze dus uitstoot van CO2 voorkomen, omdat ze geen aardgas meer gebruiken. Mm-hmm. Die hebben vaak WKK's staan, zoals warmtekrachtkoppelingen. Dat zijn eigenlijk kleine elektriciteitscentrales die en hitte produceren voor de kassen. Mm-hmm. En elektriciteit wat ze op het net gooien. Dus het zijn eigenlijk kleine elektriciteitsproducenten. En daarnaast dan nog produceren die CO2 wat ze in hun kassen kunnen gebruiken om de planten harder te laten groeien. Mm-hmm. Op een gegeven moment is het gewoon zo dat het voor een tuinder die nog een WKK heeft staan, gewoon een interessantere business case wordt om die WKK weer aan te zetten. Omdat die de elektriciteit die hij daarmee wel produceerde de afgelopen tijd wel kon verkopen tegen een goede prijs.
Ja.
En dus zijn warmtenet eventjes, zijn geothermieput even stillegt. Daardoor is de winning lager geworden. En daardoor ook, er zijn een 100 projecten in de pijplijn volgens Geothermie Nederland, maar de ontwikkeling stokt. Omdat die business case gewoon niet goed is.
Ja.
Ja, en dan is er nog één knelpunt eigenlijk. Dat zijn die warmtenetten waar de warmte heen zou moeten gaan. Tot dusver, als gezegd, zijn het vooral de tuiners die geëxperimenteerd hebben met geothermie. Mm-hmm. Gepionierd hebben. Die hebben eigenlijk hun eigen warmtenet, hun eigen kassen. En als zij met 10 grote tuinbouwbedrijven bij elkaar komen, dan is dat al een fors warmtenet waar ze iets mee kunnen. Als we dit willen gaan uitbreiden in de gebouwde omgeving, dan moet daar een warmtenet aangelegd worden. Dan moet een heel dorp of een hele stad over op een warmtenet. Wie gaat dat doen? Wie wordt de eigenaar van het warmtenet? Hoeveel gaat die betalen voor de warmte? Dat zijn allemaal veel ingewikkeldere zaken dan dat je met 10 duiders bij elkaar komt en aan de koffietafel regelt dat je dit met z'n 10 opzet. Ja. En de ontwikkeling van publieke van warmtenetten voor de gebouwde omgeving, die stokt vooral ook omdat de nieuwe warmtewet er nog niet is.
Ja. Ik zag in jouw artikel op energia.nl een mooie staafdiagram. En daarin staat een doelstelling van 40 petajoule in 2030. Nou, dat is niet meer zo ver weg. En vergeleken met de situatie nu is er dus nog een enorm gat te overbruggen. Hoe kunnen we dat doen?
Nou ja, voorlopig is er geen zicht op het halen van dat doel. Geothermie Nederland zegt ook, ja, dat is ons eigen doel. Mm-hmm. Eigenlijk krijgen ze niet zoveel steun van de overheid. Of is het geen overheidsdoel om dat te halen? Maar goed, dat doel is voorlopig buiten bereik. Opvallender is dat nog in het klimaatakkoord van 2019, 5 jaar geleden, stond een doel van 50 petajoule. Zelfs nog meer dan de 40 petajoule die Geothermie Nederland aanhoudt. Maar ja, dat doel is nog voorlopig niet in zicht.
Hoe komt het eigenlijk dat het een minder hoge prioriteit dan heeft bij de overheid?
Ja, bij Geothermie Nederland hebben ze daar een theorie over. Maar het is Den Haag mag zeggen of die theorie klopt. Daar zeggen ze de hernieuwbare energie, de zon, wind en dergelijke, die zitten binnen een bepaalde afdeling binnen het ministerie van Economische Zaken. En geothermie valt onder een andere afdeling, die valt onder mijnbouw. Mm-hmm. Mijnbouw, daar zit ook olie en gas en daar willen we allemaal vanaf. Dus de afdelingen binnen de overheid die prioriteit krijgen, die gepoest worden om meer te presteren. Daar hoort geothermie niet bij. Dat is een hele praktische reden, zou dat kunnen zijn, dat het achterloopt. Maar het is de vraag.
Ja, en er moeten natuurlijk boringen worden gedaan voor het winnen van aardwarmte. Zou de vrees voor aardbevingen nog een rol kunnen spelen, zoals bij gaswinning in
daar
Groningen?
Lees je soms over. Vooralsnog lijkt dat geen echte rol te spelen. In Den Haag trouwens zijn ook boringen geweest. En er is een geothermieput in Den Haag zelf, in de stad.
Ja.
Het is natuurlijk niet iets dat onttrokken wordt. Er wordt warm water uit de ondergrond gehaald, maar die wordt gelijk teruggepompt. Dus het is niet zo dat er een gasbel was die vervolgens leeg achterblijft, waardoor de aarde gaat frikken en wringen.
Ja.
Ik denk wel dat de sector zelf ook wel even een beetje in de spiegel kan kijken. De ervaring in Nederland met geothermie is nu pak een beet 10, 15 jaar. Er zijn natuurlijk wel situaties geweest bij bijvoorbeeld de toezichthouder, SODM, staatstoezicht op de mijnen, op een gegeven moment echt wel aan de bel heeft moeten trekken van dat er gewoon gevaarlijke situaties waren. En dat putintegriteit, zoals dat zo mooi heet, het lekken van de putten in de ondergrond, dat soort dingen, dat daar wel issues mee waren. Hè, de laatste jaren hoor je veel verhalen dat de geothermie sector goed aan het professionaliseren is. Maar dat was niet altijd zo. Dat is ook wel een van de redenen waarom geothermie achterblijft bij de doelstelling.
Ja. Ja, die issues zijn er zeker geweest.
Dus nog wat slagen te maken?
Er zijn nog heel veel slagen te maken, ja. Vooral dan in de subsidiëring, de wijze van subsidiëring en de aanleg van warmtenetten en het ontstaan van vraag naar warmte.
Dankjewel, Hans. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Fijn dat je weer luisterde, een fijne dag en tot volgende week.